Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Helene de Bruyne.
Goedemiddag. Zoals u hoort ben ik niet Chantal Patine. Chantal is door onverwachte omstandigheden op het laatste moment verhinderd. Ik had toevallig ook de boeken van beide gasten van vandaag gelezen, dus voilà, ik val even in. Vandaag hier aan tafel dus twee boeken die wel op het eerste gezicht elkaars tegengestelde lijken. In Nederland zit in een studio met een camera, ik kan zijn gezicht zien, jullie niet, De Fundamenten. Dat is in Ramzi Nasser zit daar niet De Fundamenten.
Dank u voor het compliment.
Jij schreef drie vlammende essays, Ramzi, die, ja, ze zijn misschien niet boos, maar ze lijken toch wel een zekere, je lijkt toch wel een zekere urgentie te hebben gevoeld tijdens het schrijven, klopt dat?
Ja, dat is denk ik een understatement, ja.
Je was wel boos.
Het gaat over de... Nou, woede is een goede drijfveer voor literatuur in het algemeen. En voor essays in het bijzonder. Sorry, dat is flauw. Maar bij mij is wel de drijfveer vaak woede of grote verontwaardiging over een bepaalde kwestie. Of het nou de kwestie in het Midden-Oosten is, of onze cultuurpolitiek in Nederland, of over onze identiteitspolitiek. En in dit geval is het, ja, letterlijk en figuurlijk urgent, omdat het... Het zijn drie essays naar aanleiding van de coronacrisis, maar ook in het licht gezet van het grotere geheel, namelijk de klimaatcrisis. En eigenlijk hoe wij in, ja, wereldwijd, nou, laat ik het zeggen, in het Westen als dominante model hebben uitgespreid het idee van de ideologie van het neoliberalisme. Het vrije marktdenken, het denken in maximalisatie, oneindige groei. En dat gerelateerd is aan zo'n klein virus dat ons nu volledig platlegt. Dus in die zin is het zeker urgent, omdat het gaat over... We hebben nog een paar jaar. Dat cliché is gewoon waar.
Dank voor de korte samenvatting. Dan hoef ik dat niet te doen.
Dan ga ik nu weer op mijn fiets naar huis.
Nee, blijf nog even, want hier tegenover mij zit onze eigen Greet van Tienen. Wie vaker naar Clara luistert, kan herkennen van recensies van filosofieboeken meestal. Je maakt ook de podcast Kant en Klaar, te beluisteren op onze website nog. En daaruit is zo'n beetje een boek voortgekomen. Het zijn filosofische verhalen, noem je ze zelf. Het boek heet De Stuntelende Mens en... Tja, van toon is het heel anders, want de titel zegt het zelf al. De filosofie blijkt bij jou minder tot actie op te roepen en toch vooral relativerend te werken, toch zeker als het gaat over de aard van de mens.
Ja, de ondertitel is een klein onderzoek naar wat we zijn. En ik probeer een beetje uit te vissen, toe te spitsen, te concentreren op een paar vlakken van hoe die complexe mensen in elkaar zitten. Dat is iets wat mij blijft fascineren. Daar zijn natuurlijk heel veel kanten aan. En toen ik filosofie begon te studeren een paar jaar geleden, toen was die fascinatie nog gelaagder. En kon ik manieren vinden om na te denken over wat wij zijn.
Ja, leidraad in het boek is ook letterlijk Kant. Mm-hmm. Omdat je zei, daar zijn veel kanten aan. Het is flauw van me. Maar hoe helpt die jou dan om die vragen te beantwoorden, die reeds lang overleden man?
Het is niet Kant die mijzelf helpt. Het is eerder, het boek is gegroeid uit de podcast Kant en Klaar, een filosofische podcast waarin ik met denkers spreek, naar aanleiding van de vier vragen van Kant. Die zijn, wat kan ik weten, wat moet ik doen, wat kan ik hopen? En dan die laatste grote vraag, waar die drie vorige al in vervat zitten, wat is de mens? En die mensvraag van Kant gebruik ik natuurlijk wel, maar er zijn zoveel andere filosofen en schrijvers die zich daarover buigen, over wat een mens is. Elke goede roman, elk verhaal gaat over wat wij zijn, over aspecten daarvan. En dat zet mij op gang.
En heel veel verschillende antwoorden op die vraag natuurlijk ook. Ramzi, terug even over naar jou. Sinds de eerste lockdown zit jij, ja, als acteur voornamelijk. Je schrijft ook, maar veel van je werk speelt zich op het podium af. Het podium ging dicht. Je hebt wel vaak thuis gezeten toen, vorig jaar. En in het eerste essay lijk je nog een beetje, ja, hoopvol is niet het woord, maar je stelt vast dat door de situatie mensen plots meer geïnteresseerd zijn in kunst en poëzie.
Ja, nou, dat essay is geschreven eigenlijk in de eerste 2 weken na de eerste lockdown. Dus dat is toen het stof nog maar aan het neerdalen was. En Amsterdam ineens veranderd was in een fantastisch stilstaande machinerie met spiegelgladde grachten. En waarbij je letterlijk het gevoel had, zeker afgezet tegen het massale toerisme en de reuring die er altijd maar is de laatste jaren, stapte je ineens de geschiedenis in. Het is al een historische stad. En ineens had je de indruk dat je je eigen, dat je de geschiedenis van Amsterdam en van misschien ja, je eigen bestaan, Nederland, inwandelde. En ik ging in die periode wandelingen maken in een doodstille stad. En je merkte dat alles veranderd was. En dat hebben we overal ervaren. Je bent er natuurlijk enigszins beschaamd voor. Maar afgezien van de kolossale ellende, waarbij mensen dus op de IC liggen te sterven en waarbij je niet aanwezig mag zijn bij de begrafenis, et cetera. Afgezien van de torenhoge ellende, waren de kieren via welke je een vorm van geluk kon ervaren. Een geluk dat je bijna verloren had gewaand. En ook daarin, in die zin, werd je teruggecatapulteerd naar een oudere, analoge tijd. Een klein voorbeeld, en het is echt pathetisch wat ik nu zeg, maar het was een tijd van pathetiek. In elk geval van sentiment. Je liep over de wallen. Nou, de wallen, red light district, prostitutie. Maar dat was eigenlijk de laatste jaren een verschrikking. Dat was gewoon zeg maar de kont van Satan. Daar liep je dan rond. Dat was alleen maar overlast. De bier drinken, de blowende toeristen, nou, et cetera. Nu was het er muisstil en je hoorde van mensen dat ze ineens wisten wie er naast hen woonde. Hadden ze al die jaren niet geweten. Mensen groetten je ineens op straat van een gepaste afstand. Je had een gesprekje. Dus het werd een beetje het dorp, dat lied, het dorp van Wim Sonneveld. Langs de paden van mijn vader. Nu ben ik ineens de tekst kwijt. Maar goed, tuinpad van mijn vader. Langs het tuinpad van mijn vader. Dus er werd toen nagedacht over hoe kunnen we deze stad en hoe kunnen we de maatschappij na corona inrichten op een positieve manier. De lucht was letterlijk blauwer door het wegvallen van het vliegverkeer. Ze was letterlijk schoner. Het was een tijd van stilstand. En stilstand is een goede plek en een goed moment om te reflecteren over hoe je verder wil.
Ja, ik herinner
en dat
mij
was een vorm van geluk.
Die hoopvolle,
een kleine vorm van geluk.
Die hoopvolle krantenberichten nog van nu staan we stil en het vliegverkeer is wegvervallen en we gaan het binnenkort allemaal beter en anders kunnen doen in deze crisis,
ja,
is ook een kans.
Dat is een kans, maar ik vond dat ook altijd een beetje een platitude, want het is een kans. Het is een tijd van het geweten. Dus het is niet een mooie tijd. Het is niet van, hey, ik heb eindelijk weer tijd voor mijn gezin, we zijn weer puzzels aan het leggen, oh, ik kan weer paardrijden. Dat is het niet. Het is geen mooie tijd, maar het is een tijd waarin je kunt, een tijd waarin je op een revolutie kunt broeden.
En het is ook een tijd waarin jij je visie op kunst een beetje hebt veranderd, lijkt me, na de lezing van je boek. Want eerder, vroeger, tijdens de besparingen van de regering in Nederland, een decennium geleden ongeveer, geloof ik, was je er nog heel hevig voorstander van om te zeggen dat kunst absoluut nutteloos is, dat kunst niet mee moet gaan in het neoliberale marktdenken en niet moet gemeten worden. En nu leek je te zien dat kunst wel degelijk een, ja, nut is misschien niet het woord, maar wel degelijk een maatschappelijk belang leek te hebben.
Absoluut, en nut wel in de letterlijke zin. Als gebruiksvoorwerp kon een gedicht. Ik was er altijd van uitgegaan, juist in die tijden van bezuinigingen, extreme bezuinigingen door kabinet Rutte 1. Ik vond het verkeerd om mee te gaan in het discours van het kabinet dat in termen van rendement en geld denkt. Dus ik was juist voorstander van het zeggen, laten we nou eens niet aangeven hoeveel geld cultuur in het laadje brengt. Laten we ervan uitgaan dat het niks in het laadje brengt. Dat het nou juist een van die dingen is die geen tegenwoordig nut of rendement heeft. Alleen nu, tijdens die coronacrisis, kwam ik erachter dat mensen ineens aan het popelen waren om een gedicht te lezen. Hadden de tijd voor. Leesclubjes rees als paddenstoel uit de grond. Ik postte wel eens een gedicht van Vazalis of van Ostaje op mijn Facebookpagina. En dan had ik 1 dag overgeslagen en dan kreeg ik ineens boze berichten. Waar blijft een nieuw gedicht? Dus je merkte, poëzie, maar cultuur in bredere zin kreeg ineens een handvat. En al die nutteloze pilaren, fundamenten, daar verwijst het boek ook, de fundamenten van onze samenleving, zoals cultuur, maar ook zorg, onderwijs, al die dingen die wij verwaarloosd hadden en als ornamenten waren gaan beschouwen, die bleken ineens heel nuttig te zijn. Zorg, nou ja, hoef ik niet uit te leggen waarom de zorg van belang werd. Het onderwijs, ineens zit je thuis je kinderen les te geven. Dan zie je ineens het nut en de waarde van iets wat geen geld oplevert in. Docenten, verplegers.
En wat de kunstenaar dan vermag, is dat hij de mens een andere blik op de wereld geeft?
De kunstenaar, nou, kijk, kunstenaar is heel slecht gesteld om een maatschappij opnieuw in te richten. Dus in die zin, lees vooral niet mijn boek. Maar ik denk dat een kunstenaar wel in staat is. Kijk, kunstenaar is een gezwollen woord, maar het is wat het is. Het is een beroep. Het is een beroep, een vak, net als alle andere vakken. En wat is ons vak? Of je nu balletdanseres bent, of je bent beeldhouwer. Een tool.
Een gereedschap.
het gereedschap. Ik heb heel lang in Amerika gewoond, ik weet het even niet meer. Nee, dus het gereedschap is je verbeelding. Wij doen niet anders dan onze verbeelding aanzetten. En ik denk dat in zo'n tijd van crisis, dat je afgezien van epidemiologen, virologen, statistici, de harde wetenschap, dat het misschien nuttig kan zijn om bijvoorbeeld scenaristen, die niet anders doen dan ondenkbare scenario's uitdiepen, dan science fiction films, The Handmaid's Tale, dat soort dingen waarvan je denkt, hè, is dat nu fictie of kan dat wel eens een dystopische toekomst zijn? Die mensen kun je ook eens om hun mening vragen. Een romanschrijver. Dus ik denk dat de verbeeldingskracht en eigenlijk het stellen van vragen, niet zozeer het geven van antwoorden, dat de functie is, of in elk geval de drijfkracht van veel kunstenaars.
In je boek zeg je het heel mooi, Ramzi. Je zegt ergens, kunst biedt houvast door mee te wankelen. Dat vond ik effectief een prachtig beeld, omdat wij wankelende wezens zijn die onzeker en die zoeken naar iets wat we herkennen en dat ons misschien kan meetrekken.
Mm-hmm. Gret, jij deelt de filosofie precies dezelfde eigenschappen toe als Ramzi de kunst nu.
Een beetje wel, ja. Maar en toch ook de kwaliteit van te kunnen analyseren, te kunnen uit elkaar rafelen en andere vragen te stellen dan die je normaal zou stellen. Want ook filosofie is een kwestie van veel vragen stellen en niet direct op zoek gaan naar vaste antwoorden, want die vind je toch niet. Zo moet die vraag, wat is de mens, die Kant ooit stelde, meer dan 150 jaar geleden, altijd terug in de tijd gegooid worden. Want die gaat altijd een ander, voorlopig antwoord opgeven.
Je hebt ook Kant zelf, dat vond ik ook wel mooi, terug in de tijd gegooid, want als je naar die man kijkt, je schrijft het zelf, hij was nogal een seksist, ook een tamelijke racist, maar toch blijft er wel nog iets van zijn denken over wat we wel vandaag nog kunnen gebruiken.
Ja, absoluut. Het is wel zo dat hij, toen hij jonger was, een bepaalde klassificatie had van rassen die echt nogal vreed was en die wij nu niet meer kunnen begrijpen. Maar hij heeft dat herzien en hij is dan opgekomen tegen de slavernij later. Dus dat toont wel aan dat hij bleef nadenken over die dingen. En wat we kunnen gebruiken van Kant is zijn manier van praten over de wereld en over de mens. Op een bepaald moment gebruik ik een fragment van hem waar ik het heb over mensen en klimaatcrisis en hoe het komt dat we zo moeilijk tot actie komen, net waarover Ramzi schrijft natuurlijk, hè, dat urgente dat we allemaal wel kennen, maar dat de mens in de weg gezeten wordt doordat we eerst op zoek gaan naar ons eigen geluk, doordat we een ander niet geloven, doordat we totaal niet in lange termijn kunnen denken of dat niet gewoon zijn. En Kant zegt op een bepaald moment, hij heeft het natuurlijk niet over de klimaatcrisis waarover wij het hebben, maar hij zegt wel, als we de wereld of de mensheid, als we willen evolueren naar een betere mens, dan kunnen we niet afhangen van individuele beslissingen, maar dan moet het wereldwijd zijn, een besef dat wereldwijd groeit. En dan moet dat van bovenuit, van onderuit groeit het en van bovenuit moet het mee beslist worden, zodat je wereldwijd een actie hebt of een mentaliteit die verandert en dat echt iets in gang kan zetten. En daar moeten we allemaal aan trekken natuurlijk.
Ik wilde nog even doorgaan over de kunst, maar kijk, het klimaat komt toch binnengeslopen, want het is blijkbaar heel urgent. Ja, je zegt het, Greet, het is blijkbaar heel moeilijk voor de individuele mens om dan zo'n groot probleem aan te pakken. Ramzi, jij beschrijft het ook. Je hebt het over alle dingen die we eigenlijk allemaal wel weten. De oceanen die gaan stijgen, de temperatuur gaat omhoog, broeikasgassen. Je zegt dat je daar gewoon het internet hebt moeten naslaan. Het is geen geheim. Maar toch slagen we er niet in, en de politiek ook niet, om daar iets aan te doen.
Nee, we zijn in een... Dat is denk ik het werkelijke probleem. Onze verlamming. Dus ik heb geen geheime archieven geraadpleegd, geen duistere wetenschappelijke artikelen. Alles lees je elke dag in de krant. Je ziet het op natuurdocumentaires. Je hoort erover in tv- en radioprogramma's. Dus we weten het wel. We weten dat we de wereld aan het vernietigen zijn. Maar we zijn een nieuwe, nog gevaarlijkere stap aan het zetten. We weten nu wel dat we het weten. En daarmee kom je in een loop terecht, in een soort drosteffect dat ons verlamt. Op het moment dat, zelfs ik merk het, als ik een boek lees met alleen maar tabellen over hoe slecht het gaat en wat ons te wachten staat, dan denk ik op den duur, ja, het gaat heel erg slecht, ja, en nu heb ik wel weer trek in een ijsje. Je wordt er mur van. Tegelijkertijd moet je ontwaken uit die verlamming. We kunnen niet zeggen, god ja, het is verschrikkelijk, hè, en we kunnen er allemaal niks aan doen. We kunnen er wel wat aan doen, maar we moeten het nu doen. Anders zadelen we toekomstige generaties die zich niet kunnen verweren op met ons gedrag. En dat zijn al onze kleinkinderen. En ik denk echt oprecht dat onze kleinkinderen, achterkleinkinderen, ons heel veel zullen verwijten. En ons echt de basisvraag zullen stellen van hoe konden jullie in godsnaam geloven in een wereld van oneindige groei die tegengaat tegen alles waarop de wereld gebaseerd is. Je kunt niet oneindig groeien. Dat staat de natuur niet toe. Dus dat leidt tot een catastrofe. Ik denk echt dat zij ons van misdaden, immoreel gedrag, gewetenloosheid en verlamming zullen beschuldigen. En terecht.
Nu, het lijkt erop dat de mens niet echt een rationeel wezen is, als je het zo stelt. We zien het probleem. Het probleem is heel duidelijk. Toch komen we niet in beweging. Mm-hmm. Greet, heeft de filosofie daar een verklaring voor?
Een verklaring? Maar dat is waar de filosofie...
Kom er maar in.
Dat is natuurlijk waar een deel van de filosofie over gaat. Hoe komt het dat wij niet juist kunnen handelen vanuit de juiste kennis? Want zoals Ramzi zegt, we hebben al die kennis, maar wij gaan er niet onmiddellijk
natuurlijk naartoe. Er zijn ook ontkenners en fake news en zo, dus de kennis wordt wel een beetje versluierd soms, maar dan nog, ze is er.
Maar ik denk ook hoe fijner die kennis wordt, zoals nu met het virus dat ons allemaal overweldigd heeft, en is er wel dat groeiende besef, denk ik, dat wij toch helemaal deel uitmaken van die natuur en niet daarboven uitzweven als een soort superieur wezen. En dat is ook wat de natuurkundigen zeggen. Mm-hmm. Zij, zoals ik vernoem in mijn boek, Carlo Rovelli, en die zegt, het leven, heel de wereld, heel de mensheid, elke rots, elke boom, is eigenlijk een opeenvolging van processen en gebeurtenissen. Van groei en vernietiging en kapotgaan en hergeboorte. Zo gebeurt dat ook met een mens. En ook op het allerkleinste niveau, dat gaat dan over de kwantumfysica, zijn wij helemaal verweven met die natuur. Dus als wij iets doen, praat die natuur terug. Het is niet dat die natuur wraak neemt, zoals mensen vroeger dachten. Als er een pestepidemie was...
Nee.
Dan werd er gedacht van, oh, we zijn slecht geweest en we gaan nu vreselijk bidden, want God is kwaad op ons, hij ziet ons. En er zijn wolken aan de hemel die eruit zien als wraakengelen of doodskisten. Dat weten we nu wel. Maar als wij iets doen, praat de natuur terug.
Je hebt een leuke passage, vond ik, leuk, over die vreselijke aardbeving met daarop volgende tsunami in Lissabon. In welk jaar was die ook alweer? Ach, ergens, maar het jaar doet er niet zozeer toe, meer het feit dat het op aller... op Allerheiligen was toen iedereen netjes in de kerk zat te bidden.
Ja, het was inderdaad 1700 en, maar ik weet ook niet...
85 of zo.
Ja, het zou kunnen, Ramzi, maar ik weet het ook niet van buiten.
Nee, ik ook niet.
Maar inderdaad, dat was een heel grote schok. Toen begonnen mensen zoals Kant te denken, ja, maar dat kan helemaal niet. Hè? Want het was Allerheiligen, Portugal was de stad van God, waar er zoveel kerken waren, zoveel gelovigen waren, waar de kerken versierd waren met het goud uit de slavernijgebieden. En de mensen zaten te bidden op dat uur. En de wierook brandde en de kaarsenluchters waren aan. En plots was er die enorme schok die heel Lissabon overhoop zette en die alles deed vernietigen, die alles ineen deed zakken. En toen werd er gedacht van buitenuit, dit kan niet. Dit kan niet. De heilige stad, Lissabon, die gekozen is door God, waar de inquisitie de ketters veroordeelt en op de brandstapel zet. Hoe kan dat, dat God hen straft? Al die goedgelovige mensen.
Dat was natuurlijk interessant denkvoer voor verlichtingsdenkers die meer verantwoordelijkheid bij de mens zijn gaan leggen.
Ja, daar is veel gebeurd. Kant heeft dan veel artikels geschreven over hoe een aardbeving voortkomt uit gebeurtenissen in de natuur en niet uit een bedoeling die een godheid zou hebben. Voltaire heeft dan ook een razend gedicht geschreven over hoe de mens in elkaar zit en hoe naïef wij soms kunnen zijn om te denken dat alles met alles verbonden is en dat alles wat gebeurt voor ons bedoeld is. Dat is het eigenlijk. Dat de mens zich in het centrum van het universum waant en dat alles wat gebeurt voor hem bedoeld is, of voor haar.
Mm-hmm. Ja, Ramzi, jij bent van die illusie verlost dat we in het centrum van het al staan, in de op de poolcirkel. Zeg je op de poolcirkel? Ja. geloof ook, je beschrijft hoe je een reis naar de pool hebt gemaakt, naar Spitsbergen, geloof ik. En daar heb beseft dat je ook maar een nietig onderdeel van het al bent.
Het grappige is natuurlijk dat je dus naar het uiterste einde van de wereld moet om te ervaren dat je deel van die wereld bent. Ik ben inderdaad naar Spitsbergen en Antarctica en Groenland verschillende malen mogen bezoeken. Dus dat is een plek waar ik me inmiddels fijn voel en thuis voel, omdat ik er zo ongewenst ben en omdat je er volstrekt overbodig bent. Je kunt niet anders dan in dat immense landschap van gigantische proporties, waar geen bomen, huizen, wegen zijn en waar je dus letterlijk het gevoel voor proportie kwijtraakt. Je kunt niet anders dan je daar onderdeel niet. Het gaat niet om dat platte van wat zijn wij mensen toch nietig. Je bent gewoon verkruimeld. Je bent onderdeel van de voedselketen. Als je op Spitsbergen met een geweer in je eentje op pad gaat, dat geweer mag jij niet gebruiken eigenlijk. Dus je hebt wel schietles gekregen, maar het is niet de bedoeling dat je een ijsbeer gaat doden. Want ijsbeer, toen ik daar les kreeg, zei die instructrice van, nou, je mag pas schieten op 30 meter afstand, als het te laat is eigenlijk. En toen zei ze trouwens, die beer die heeft het recht om jou te doden. Want het is zijn terrein. Toen moest ik lachen, toen lachte ze dat totaal niet terug. En ze zei, je bent hier gewoon te gast. Dus met andere woorden, dat was voor het eerst dat ik gewezen werd op het rechtsbeginsel van een dier. Het dier primeerde daar in letterlijke zin. En de mens mocht daar ook geen spullen of wat dan ook achterlaten. Voetafdruk, ik mocht zelfs niet plassen daar. Dan moest ik weer wachten tot ik, ja, klotsend heb ik over de poolvlakte rondgelopen. Nog nooit zo milieubewust geweest. Maar je ervaart dus dat je deel van die voedselketen bent. En dat je meest bijzondere vond ik dat ik ervoer, het kan ineens afgelopen zijn nu. Er kan ineens een ijsbeer komen en die overvalt mij. En dan is het klaar. En het meest schokkende, nou op dat moment vond ik het een heel vredige gedachte, was dat ik toen dacht, nou, dan is dat maar zo. Dat is het leven. En ik vond het veel natuurlijker om opgevreten te worden door een ijsbeer. Ik zeg het nu natuurlijk heel erg als een soort kuifje verhaal, maar dat was wel letterlijk aan de hand. Het voelde veel natuurlijker dat dan onder een, in het boek beschrijf ik, uit te glijden over een kwak mayonaise en onder de tram te komen. Dus je ervaart daar ineens aan den lijve wat je al die tijd op school in theorie hebt geleerd. De evolutietheorie, hoe alles werkt. Ook dat bedoel ik dus, we weten het. We weten allemaal hoe de evolutietheorie werkt. Dat we niet de kroon van de schepping zijn. Even belangrijk als een strontvlieg of een kokkel. Maar het virus nu doet ons ervaren in extremis wat die evolutietheorie is. Onderwerpt ons aan de evolutie praktijk. En dat heb ik dus één keer eerder mee mogen maken, of verschillende keren in de poolgebieden. Daar, waar dus nog alles, ja, waar nog het landschap heerst van de eerste mens na de laatste ijstijd.
Maar wat zegt het over jou, of misschien bij uitbreiding de westerse mens, dat je helemaal naar daar moet om dat inzicht te krijgen?
Ja, dat is een tuin van Ede. Een gruwelijke, onherbergzame tuin van Ede. En dat moeten we daarom ook zo laten.
Het is natuurlijk...
Omdat dat de enige...
Ja, je hebt natuurlijk de kans gehad om daar naartoe te reizen en dan tot dit inzicht te komen. Ja, maar moest iedereen daar naartoe gaan als een soort educatieve ervaring om ook dat inzicht te krijgen? Dan is de boel daar ook weer ondergeplast en onder verziekt.
Dus dat, inderdaad. Dus je voelt je eigenlijk een soort Hermes, een soort bode. En dat is overigens de reden waarom bijvoorbeeld Antarctica een soort verdrag heeft waarbij het aanmoedigt, gek genoeg, om toeristen daar in beperkte mate naartoe te laten gaan. Omdat ze beseffen, als mensen daar geweest zijn, en ik weet absoluut dat het een uitzondering is en dat je bevoorrecht bent dat je dat mag doen, maar mensen die daar geweest zijn, worden vanzelf ambassadeurs van dat gebied. Anders denk je, nou ja, het is ijs, oké, dan smelt het ijs. Maar het is niet ijs. Dus de grote paradox is, en daar schrijf ik ook wel eens over dat broze evenwicht tussen toerisme enerzijds en anderzijds het helemaal laten zoals het is. En er is steeds meer verantwoorde ecologische expedities naar die gebieden. Maar ik ben het absoluut met je eens dat je daar kanttekeningen bij kan stellen. Dus ik kan alleen maar zeggen, ik ben ongelooflijk bevoorrecht en gelukkig dat ik dat mee heb mogen maken. Het heeft mijn leven veranderd.
Hoe kunnen andere mensen dan doordrongen raken van datzelfde toch wel een belangrijke
inzicht?
Door
mijn boek te lezen. Sorry, dit kon ik niet laten liggen.
Hij was een binnenkopper.
Maar ik denk dat je op allerlei manieren tot dat besef, diepe besef kan komen. Ook al ben je aan zee of maak je een sterrennacht mee ergens. Of je leest iets dat je denken zo verandert, dat zo ingrijpt, dat je zo aanspreekt en waarmee je aan de slag gaat. Ik denk dat je op vele verschillende manieren daartoe kan komen. Maar natuurlijk, ja, dit is een heel radicale manier. Dit zet op 1 seconde alles om.
Mm-hmm. Ik vond een bevalling wel een goede manier. Dan word je toch ook op je dierlijkheid teruggeworpen.
Ik kan me helemaal voorstellen, ja.
Maar de helft van de wereldbevolking heeft dat voorrecht dan niet. Nee, het is niet het moment.
Nee, maar dat is inderdaad wel zo. Het voortplanting in de meest technische... Ik bedoel, dat zeg ik nu heel technisch, maar ik hoop dat geluk ook nog te mogen smaken. Maar dat is natuurlijk een... Vrouwen hebben dat een enorme voorrecht. Ik hoop niet dat ik nu iets verkeerd zeg, maar dat is wel het grote manco van mannen. Daarom zijn mannen ook zo strontvervelend, omdat die niet aan den lijve ervaren wat het is om deel te zijn van het leven.
Maar nu zeg je, vrouwen die geen kind gekregen hebben, maken ook geen deel.
Daarom zei ik ook van,
leven.
Ja, zie je? Oh nee, sorry. Ik zeg alleen maar verkeerde dingen. ik wil... Maar goed. Ik uit me nu in platitudes, ik weet het. En toch is dat iets, en ik weet dat dit het geen tijdsgevricht is om dat te romantiseren. Ik had mijn mond moeten houden, maar toch is het iets waar ik heimelijk jaloers op ben. Op de mogelijkheid om dat aan den lijve te kunnen ervaren.
Veel vrouwen zouden naar je roepen, misschien... je mag het hebben, maar anderen dan ook weer niet. Het is heel persoonlijk, denk ik, hoe je het beleeft. Dus, Greet, jij lijkt het toch zo'nzelfde gevoel van verbintenis, waardoor je jezelf gaat relativeren. Ik vond een mooi citaat in je boek van historica Sophie de Schaapdrijver, die door haar werk als historica, die zit al door maar in archieven, schrijft trouwens een prachtig boek daarover. Die denkt van, die heeft het gevoel bijna letterlijk dat die levens waar ze over schrijft gewoon niet weg zijn.
Mm-hmm. Ja, ze zegt ergens dan, dat komt dat in gesprek in kant en klaar. Ik zie dan dat voor mij, alsof ik een deur kan opendoen. En daar is dan die wereld die er nog helemaal zo is, zoals die was. En die ik terug kan oproepen in mijn boeken en door mijn verhalen. En ik heb dan ook wel door die studie, door het lezen, gewoon door de gebeurtenissen in het leven, heb ik ook wel het gevoel dat wij heel fel verbonden zijn met mensen uit het verleden. En met het verleden sowieso en met de mensen in de toekomst. En daar zit dat klimaat, denken dat we aan die generaties, niet direct na ons, maar binnen zoveel honderden jaren moeten kunnen denken waar dat eindigt. Dus als we die verbinding kunnen voelen met elkaar nu, met de natuur rond ons, met de elementen waar we deel van uitmaken, met verleden en toekomst, dan zitten we al in een heel andere positie. En dan gaan we misschien gemakkelijker nadenken in een richting die ook goed is voor alles van wat de natuur betreft en wat de dieren betreft.
En ik denk overigens ook, ik weet niet of het een aanvulling is, maar het praten over de planeet, het klimaat, heeft ook iets abstracts natuurlijk. Maar het gaat eigenlijk over nadenken over anderen dan jezelf. En dat kan de planeet zijn, maar het is ook gewoon andere bevolkingsgroepen dan jezelf. Die de producten maken die je draagt, die je koopt. En die daar misschien minder profijt van hebben dan jij. Andere volkeren bij wie grondstoffen worden weggehaald die jij gebruikt en waar ze zelf totaal geen voordeel van hebben, integendeel. Andere wezens, zoals dieren die wij in de veeteeltindustrie gewoon op een vos. Het is onvoorstelbaar wat daar gebeurt. Miljoenen en miljoenen dieren die daar gewoon geen leven hebben. En dan tot slot anderen dan wij, toekomstige generaties. Dus ik denk dat het heel concreet is, dat het niet zo. De planeet, het is niet een horizon met een regenboog of iets abstracts waarvoor je strijdt. Het kan heel concreet zijn. Anderen dan wij zelf.
Mm-hmm. Jij doet,
of zeg ik nu iets raars?
Nee, ik, het lijkt op wat je schreef in je boek, dat je een appel doet op het geweten van de mens om zich te bekommeren om die anderen. Zijn dat nu de anderen nu die door de klimaatcrisis al in de problemen komen, of de anderen later die er nog aankomen. Maar moet je die dan heel concreet maken, zodat mensen het gaan begrijpen? Want de mens is vaak nogal bezig met zijn eigen leven. Dat doet iedereen, daar maakt iedereen zich schuldig aan. Zo zitten we, denk ik, in elkaar. Moeten er dan meer verhalen over die anderen verteld worden?
Nou, om een filosoof aan te halen in dit verband, Amartya Sen. Die was naast econoom, filosoof en naast filosoof, econoom. Die heeft de machinerie van de economie, het denken in cijfers, het financiën als parameter en meetbare dingen als parameter hanteren, op zijn kop gezet. En daarmee het idee van wat is geluk? Armoede is niet enkel uit te drukken in, of schaarste is niet enkel uit te drukken in de hoeveelheid calorieën die je binnenkrijgt, maar kan ook zijn de mate waarin je schaamte ervaart. En dan, als je vanuit die gedachte vertrekt en niet alleen maar vanuit geld, BNP, export, dan word je gedwongen op een andere manier te denken over wat is geluk. En dan kom je tot de conclusie dat geluk voor jezelf geen geluk is als het ten koste gaat van anderen. Dat zou geen geluk mogen zijn. Het moet altijd gerelateerd zijn aan iets groters, aan anderen. Ontneem je met jouw geluk niet een ander een mogelijkheid om een eigen geluk te beleven.
Tja.
Einde zin.
Maar ik kan het er niet mee oneens zijn, maar het lijkt me lastig. Want Greet, jij citeert ergens in André Tarkovsky, of tenminste een personage van hem uit Stalker. En dat personage zegt, ik heb geen geweten, ik heb zenuwen.
Mm-hmm. Ja, een aantal hoofdstukken in het boek gaan over hoe wij denken autonoom te zijn en rationeel te zijn en vanuit de juiste kennis te kunnen vertrekken om goed te handelen. En ik ben natuurlijk ook volledig akkoord met wat Ramzi zegt, maar het is wel heel erg hoog gegrepen voor elke individuele mens, denk ik. Als je zo een heel hoog moreel principe boven je zet en daarnaar moet handelen. Terwijl, bijvoorbeeld, als ik een voorbeeld mag geven, de eerste aflevering van Kant en Klaar, die op 6 april te beluisteren is met Tineke Beekman, daarin heeft zij het over moraliteit, moreel handelen als honderden beslissingen per dag die je neemt en het elke dag proberen beter te doen. En soms luk je en soms misluk je. En dat gaat over kleine dingen. En dat sluit ook meer aan bij hoe de mens een wankel wezen is dat uitgaat van zijn eigen autonomie, maar dat eigenlijk heel weinig autonoom is. Nu, Freud had het daar al over natuurlijk. Een filosoof die ik ook aanhaal en die daarin heel interessant is, is Gilles Deleuze. En die het heeft over onze verbondenheid en hoe het leven aangedreven wordt door hele kleine gebeurtenissen, door heel kleine gewaarwordingen waarvan we ons nog niet eens bewust zijn, maar waarop ons lichaam reageert. En sommige keuzes maken we, sommige dingen doen we en daarna verzinnen we daar een motivatie voor.
Dus, herkenbaar.
Ja. Dus dat vind ik dan, daar herken ik mij wel in. En daar herken ik ook in hoe sommige dingen in het leven gebeuren. Bijvoorbeeld het feit dat je iets gaat studeren, dan denk je daarna, ja, dat was om daarom en daarom. Maar dat kan een hele andere reden hebben. Zo de rol, grote rol die het toeval speelt, die de toestand van je lichaam speelt en hoe het op de dingen reageert, die de gebeurtenissen spelen. De ontmoetingen die je hebt met ideeën van andere mensen, met andere mensen, dat speelt allemaal zo erg in. Dus voor een mens is het heel erg moeilijk om vanuit die juiste kennis te vertrekken, om dan altijd maar juiste beslissingen te nemen. Cosmoloog Thomas Hertog heeft het in het boek daar ook nog over. Hij zegt dan, ja, wij kijken als mens naar die kosmos. Dus wij moeten ons heel erg bewust van zijn dat wij die vormen. En dan heeft hij het beeld van, er is die ene planeet waarop wij allemaal wonen. Dus hij verwacht dan dat wij als mensheid nadenken en het goede voor allen willen en voor alles willen. En dat stelt hem een beetje teleur dat wij dat niet kunnen. Maar daar zit natuurlijk dat verwarrende mensbeeld in de weg dat heel complex is en veel donkerder dan dat eenlijnige waar we van het goede waar we naartoe zouden kunnen gaan.
Mm-hmm. Mm-hmm. Dus Ramzi, hoe zou jij die stuntelige mens dan toch zover krijgen dat we het klimaatprobleem gaan aanpakken?
Nou, ik denk inderdaad dat je niet, je kunt er niet van uitgaan dat een mens die beslissingen voor zichzelf neemt. En dat is eigenlijk de crux van het boek De Fundamenten. De burger probeert, maar je kunt niet verwachten van iemand die tot 7 uur 's avonds heeft gewerkt, nog zijn gezin moet koken voor zijn gezin of voor zichzelf, dat hij dan in de supermarkt bij elk product gaat denken, wacht even, of gaat lezen, hoe is dit eigenlijk geproduceerd, waar komt het vandaan? Die burger, de consument uiteindelijk, gaat ervan uit voor het gemak dat hij geen misdadig geproduceerd product of vlees bijvoorbeeld krijgt. Die denkt, nou, daar zal ergens in die keten wel over zijn nagedacht. Als het misdadig was, zou het niet worden geproduceerd. Zou het hier niet verkocht worden en in de schappen liggen. En dat is dus het probleem. Want nergens in die hele productieketen is er over nagedacht. Dus, als je het hebt over de fundamenten, die zijn rot. De overheid moet daarin een sturende functie hebben. Moet niet zo verweven zijn met het bedrijfsleven dat het denkt, we doen wat het bedrijfsleven wil. We laten ons onder druk zetten door dat bedrijfsleven, want dat is goed voor het BNP. Als ik een klein voorbeeld mag geven. Sorry, al een heel uur aan het woord. Als ik een klein voorbeeld mag. Maar in Nederland is nu het grootste windmolenpark van Nederland geopend, in de Wieringenmeer. Dat is fantastisch. Dat is om groene energie te produceren. 370.000 huishoudens zouden zo van groene energie worden voorzien. Echter, een lokaal gemeentebestuur daar heeft aan Microsoft toestemming gegeven om daar een datacenter te bouwen. Microsoft gaat al die groene energie opslurpen. Mm-hmm. Dat gaat dus ten koste van de burger, dat gaat ten koste van het milieu. Dan zegt de overheid, ja, sorry, maar dat is een lokale aanbesteding, daar gaan wij niet over. Wel, daar ga je wel over. Dat is de functie van een overheid, om niet te zorgen dat een bedrijf met een enorme machtspositie en een monopolie een land kan dwingen om iets wat hij voor de burger produceert Gewoon af te staan aan dat bedrijf. 370.000 huishoudens, maar dat gaat nu allemaal naar Microsoft. En de overheid zegt, it's out of our hands. Wel, zorg dat het wel in your hands is dan. Dat is de functie van een overheid.
Heb je je boek al naar de overheid opgestuurd? De overheid...
Het klinkt heel erg, maar het is naar alle politieke partijen gestuurd. Naar alle fractievoorzitters. Rutte heeft er ook een.
Ja. En is er al een reactie gekomen?
De Partij voor de Dieren heeft al mijn boek aangeprezen en geretweet. Het is bizar. Kijk, en dat wil ik dan toch... Nee, dat lijkt dan reclame, maar... Ja, kijk, maandag is het boek uitgekomen. Ik dacht niet, ik heb getwijfeld omdat ik ook met dezelfde twijfels zat van ja, wat kun je nu eigenlijk betekenen? Zeggen dat we ons leven moeten veranderen. Maar kennelijk is dit het moment. Er is een enorme nood aan een beweging. En dat is niet door dit boek. Maar ik merk wel, om 11 uur 's ochtends was het boek uitverkocht. En om 3 uur 's ochtends was de tweede druk uitverkocht waarop je kon intekenen. Dus er komt nu een derde druk aan op één dag. Ik vind dat krankzinnig. En dat betekent, denk ik, dat mensen wel degelijk willen dat er iets verandert. Dat er iets rigoureus kapitaal verandert.
En als dat niet lukt, Greet, in jouw boek haal je ook de transhumanisten aan. Die hebben een creatieve oplossing voor het klimaatprobleem.
Ja, we kunnen nog altijd af van ons lichaam. Hè. Ik haal daar een fragment aan uit een reeks waarin een meisje, Bethany, heel veel problemen heeft met zichzelf en haar ouders zijn ongerust. En ze zegt op een keer dat ze trans is tegen haar ouders. En die denken transseksueel. Ja, helemaal geen probleem, schat. Als we tegen jou hij moeten zeggen, dit is allemaal, we blijven van je houden. Nee, ik ben helemaal niet transseksueel. Ik ben transhumaan. Ik wil van dat lichaam af. Ik wil van dat ding af. Dus transhumaan, het is een beetje in belachelijke getrokken natuurlijk. Maar transhumanisten denken dat het ooit mogelijk zal zijn dat ons brein op een supercomputer zal geladen worden, waardoor we eindelijk onsterfelijk kunnen worden. Het oude verlangen naar onsterfelijkheid, de angst voor de sterfelijkheid van alle leven, het moeten eindigen van alle leven, zowel van mens als dier, als virus, als wat dan ook. Ja, dat is dan plots opgelost. En dat is een beetje zoals geloven in een leven, in een hemel, bij een god en bij de engelen. Mm-hmm. Een moderne versie daarvan.
Het is weer een creatieve illusie, want je zegt ook wel dat de mens altijd goed is geweest in het creëren van illusies om het leven draaglijker te maken en dat die niet per se slecht hoeven te zijn. Je haalt het voorbeeld aan van personage in Flaubert, dat een opgezette papegaai heeft en daar haar hele leven aan hangt. En uiteindelijk wordt ze daar toch wel gelukkiger van. Of die geeft toch een houvast.
Ja, dus Félicité, zij is een dienstmeisje, een bediende altijd geweest in opeenvolgende huizen. Mensen hebben haar in de steek gelaten, mensen behandelen haar slecht. Maar zij heeft op haar kamer een aantal souvenirs die ze elke dag weer begroet, alsof het die mensen zelf zijn. En ze heeft dan vooral die papegaai, Lulu, die schitterend is en die dan sterft, waardoor ze haar vriend verliest, want ze had daar hele dialogen mee. Maar zelfs die opgezette Lulu, die dan op haar kamer staat, dat is nog haar redding en dat wordt haar eigen Heilige Geest. Dus de verhalen die we verzinnen helpen ons ook over problemen heen of helpen ons ook door het leven heen.
Misschien moeten schrijvers of jij, Ramzi, een goed verhaal bedenken waardoor mensen wel het goede gaan doen voor het klimaat. Een nuttige illusie waardoor ze hun gedrag toch aanpassen of toch minstens de politici hun gedrag aanpassen.
Nou, ik vroeg mij af, en dat is een vraag die ik al gedurende dit uur aan Greet wilde stellen. Hoe zinnig zou het zijn als economen in opleiding verplicht ook filosofie zouden volgen? En dan vooral ethica.
Ja.
Dus dat je een econoom wordt altijd opgeleid binnen het systeem dat enkel vertrekt. Nou, niet helemaal enkel, maar dat vooral vertrekt vanuit financiële parameters. Is dat niet nuttig als ze de grondslagen van ethiek onderwezen krijgen? Ja. Of is dat een enorm romantische, utopische gedachte?
Helemaal niet. Ik denk, aan de Universiteit van Leuven zijn er wel een aantal opleidingen waar filosofie gedoseerd wordt aan artsenopleidingen bijvoorbeeld. Daar ben ik zeker van. Mm-hmm. Ook aan ingenieurs in de opleiding, die krijgen ook filosofie. Mm-hmm. Het gaat dan over mensen, machine en het digitale, de digitale wereld. Maar economie, daar ben ik niet zeker van. Ik vermoed van wel. Want er is een filosoof, Toon van de Velde, die ik vrij goed ken. En die is filosoof en econoom. En ik dacht mij te herinneren dat hij daar ook les geeft. En natuurlijk is dat, ik vind zelfs dat in middelbare scholen filosofie zou moeten gegeven worden. Omdat je leert vragen stellen en je leert verder kijken dan het dagelijkse. Je leert ergens bij stilstaan en op ingaan. Je leert te zien wat er in de dingen leeft. En welke kant het kan opgaan. Dus bij opleiding economie zeker. Ja, Amartya Sen, Marta Nussbaum met haar capability approach. Alsjeblieft, ja, 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 zeker.
Mm-hmm. Voilà, de oplossing is bedacht. Kunnen jullie dat
organiseren? We zijn eruit, geachte luisteraar.
Een kleine oplossing voor een groot probleem.
Nee, maar ik moet nog even over naar iets helemaal anders.
Deze aflevering van... Sorry.
Ja, in deze aflevering van Pompidou hebben wij de wereldproblematiek zo eventjes opgelost.
Ja, precies.
Nu weer over naar de kunst, want dat is toch eigenlijk onze core business. Stefan Hertmans, die is 70 geworden, die is ook 40 jaar schrijver. En er is mij verteld, Ramzi, dat jij iets voor hem wil voorlezen.
Ja, ik gefeliciteerd Stefan. Niet dat ik nu denk dat je nu speciaal luistert om dit gedicht te horen. Maar ik wilde je feliciteren met een van je eigen gedichten. Ik vind dat een prachtig gedicht. Het komt uit je bundel Kaneelvinger. Je zal het waarschijnlijk wel weten. Kaneelvinger uit 2005 en het heet Zoals je thuis tikt. En ik vind dat een ontzettend mooi gedicht omdat het... nou goed, ik moet niet uitleggen waarom. Zoals je thuis tikt... Dat het niet aanklinkt, maar er is. Als regen, waaiend over de toetsen die tegen je spreken. Lichte hagel, scherp als nagels, klinkt er nu en dan in mee. Geduld, als je op snelheid komt, een hoger ritme dat het hart kalmeert. En alles, bomen groeien door het raam, de glasgordijnen ademen als een dier, wordt daarin opgenomen. Je handen. Snel als wolken in september, tikkend op een zwart klavier.
Dank je wel.
Ik vind het een prachtig gedicht.
Mooi.
Over, nou goed, niet uitleggen toch? Niet uitleggen toch?
Nee, laat de luisteraar maar zelf beslissen wat ze ermee aanvangen en wat Stefan Hertmans ermee bedoeld heeft.
70 jaar, Stefan. Van harte gefeliciteerd. Lieve, mooie man.
Veel dank. zijn we toch weer bij de kunst geëindigd. Dit was Pompidou voor vandaag. De Fundamenten is uit bij de Bezig Bij. Kennelijk is er al een tweede druk, maar het is nog steeds te bestellen, zoals je zei.
Ja, vrijdag is het weer voorradig. Het kan gewoon besteld worden bij de boekhandel.
Ja, en je hebt het naar de Nederlandse politici gestuurd. Heb je het ook naar de Belgische politici gestuurd? Ik weet, we hebben veel regeringen, veel kabinetten, maar de meeste lezen in het Nederlands.
Wel naar Vlaamse schrijvers en politici, en columnisten en filosofen, maar bij mijn weten niet naar politici. Wat een misser.
Doe er iets aan. Eerst even uitvolgen op welk kabinet er wordt nagedacht over het klimaat. En, dan kom je er wel. En Greet, jouw boek, je hebt het nu bij. Ik had het nog niet gezien. Het is nu pas gedrukt, geloof ik.
Ja hoor, het is net van de persen gerold. En is uit bij Pelkmans en... verkrijgbaar in de boekhandel.
Die als essentiële winkel wordt beschouwd en dus nog steeds open is, dus allen daarheen. Morgen is Pompidou er weer met Niki, die praat met Walter van den Broek. Hij is 80, Stefan Hertmans is 70, Walter van den Broek is 80 geworden. Sorry Stefan Hertmans. En hij heeft een nieuw boek uit, reden genoeg om te praten. En Olaf Grondelaars, onze eigen Olaf Grondelaars, is naar een tentoonstelling vol stoelen gaan kijken, geloof ik. Dus voilà, morgen hoort u dat op Pompidou. Geniet nog van de rest van de avond bij Clara. Veel dank.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.